Hey jongens en meisjes van onze Heer Jezus Christus, fijn dat jullie kijken en luisteren. En ik ben eerlijk gezegd blij dat ik weer een keer mag vertellen, want dat is ook al een tijd terug. Ik kan jullie niet zien, jullie mij wel, maar ik heb bedacht dat dat eigenlijk ook wel voordelen heeft, want het gaat waarschijnlijk de eerste keer worden dat ik vertel zonder jullie te hoeven waarschuwen. En bovendien heeft het voor jullie ook voordelen, want als ik irritant of saai ben, dan kun je me gewoon wegklikken, dan ben je weer van me af. Maar nu gaan we eerst beginnen met het spelen van de psalmen die jullie als het goed is geleerd hebben. En dan vervolgens gaan we bidden. Maar eerst gaat Matanja de psalmen spelen. Jongens en meisjes, dan zijn we nu eerbiedig en dan gaan we samen bidden. Heer God in de hemel, aan het begin van deze middag komen wij tot u. En wij willen u danken dat wij op deze manier met elkaar verbonden mogen zijn. En dat wij mogen nadenken over een Bijbelverhaal. De Bijbel is toch uw woord. En uw woord geeft ons wijsheid. En wij bidden u, Heere God, of u wilt geven dat dat woord vanmiddag ingang zou mogen vinden in ons hart. Dat wij zouden doen wat u van ons vraagt. Dat wij zouden handelen overeenkomstig die wijsheid. Dat wil zeggen dat wij zouden geloven in u en in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dat wij ons door hem zouden laten leiden. En er is veel dat dat kan verhinderen. Wij doen zonde, wij bedenken verkeerde dingen, wij hebben vreemde fantasieën. Heere God, maar wilt u ons dat vergeven? En wilt u onszelf maar overtuigen dat wij u moeten volgen. Vanmiddag doen we ook voorbeden. Heel in het bijzonder voor de mensen die ziek zijn en die lijden aan het coronavirus. Heer Almachtige God, wij begrijpen u soms niet. Toch willen wij alle leed en alle zorg in uw hand leggen. Heer Almachtige God, wilt u de zieken herstellen. En de familieleden van hen die overleden zijn, troosten. Wilt u ook ons helpen als we afstand tot elkaar moeten houden. En als we zoveel mogelijk moeten doen om het besmettingsgevaar te verkleinen. Heer Almachtige God, weest u bij de regering. Wilt u hen wijsheid geven om dit land te leiden, ook in deze moeilijke tijd. Maar Heere, de Bijbel vertelt ons van hoop en van verwachting. Want Heer Jezus Christus, u bent opgestaan, u leeft en u hebt de dood overwonnen. En ook nu geloven wij in de opstanding uit de doden en in het eeuwige leven. En wij bidden u, Heer Jezus Christus, trek ons allemaal door het graf heen de hemel in. Dat vragen wij u. In uw naam alleen. Amen. Goed, jongens en meisjes, 2 weken geleden heeft de meester verteld over de opstanding van Christus. En de Bijbel legt er veel nadruk op dat Jezus na die opstanding is verschenen aan verschillende mensen. Allerlei mensen hebben Jezus daarna gezien. Eerst de vrouwen, Petrus. En vorige week heeft de juf verteld hoe ook Cleopas en zijn vriend Jezus onderweg tegenkwamen en hem herkenden toen hij 's avonds bij hen kwam eten. En vanmiddag, jongens en meisjes, lees ik met jullie een geschiedenis waarin Jezus opnieuw verschijnt. En jullie vinden die geschiedenis in Johannes 20. Johannes 20, en dan begin ik te lezen bij vers 19. Daar lezen we: als het dan avond was, op dezelfde eerste dag van de week, als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrees van de Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbend, toonde hij hun zijn handen en zijn zij. En de discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Dan slaan we een paar versen over. Dan lezen we verder bij vers 24. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, tweeling, was met hem niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben de Heere gezien. Doch hij zei tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken van de nagels van de spijkers, en mijn vinger steek in het teken van de spijkers en steek mijn hand in zijn zij, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen. En Thomas was met hen. En Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden en zei: vrede zij uw lieden. Daarna zei hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek die in mijn zij. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. En Jezus zei tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans geloofd hebben. Goed, jongens en meisjes van onze Heer Jezus Christus, ze zijn bang. en helemaal in de war. Wat moeten ze er toch van denken? Hun beste vriend, hun meester, is gekruisigd. En waarom? Nou, ze zeggen omdat hij koning wilde worden van Judea. Nou, als dat zo is, dan kunnen ze zich misschien beter maar schuilhouden. Je weet nooit. Misschien zullen de leiders ook hen proberen te vinden en te veroordelen. Daarom hebben ze de deur in het slot geschoven. En nu? Een van hen vertelt dat hij Jezus gezien en gesproken heeft. Sommigen geloven dat. Maar hoe kan dat dan? Hij is toch dood? Zou Petrus soms een schim gezien hebben? Een blik in het dodenrijk geworpen hebben, zoals dat in sommige verhalen wel gebeurt. Met Jezus gesproken hebben, zoals heel vroeger koning Saul met de geest van Samuel sprak. Ze weten het niet. Echt niet. En daarom zijn ze bang en verward. Toch zijn ze vanavond maar bij elkaar gekomen om wat te praten en zo de dingen misschien een beetje een plaats te geven. Misschien kunnen ze wat helderheid verschaffen aan elkaar. En dan staat Jezus in hun midden. Vrede zij u. Wees niet bang. Ik ben het. Kijk maar. En Jezus laat zijn handen zien. Zijn zij en de discipelen zien de wonden van de spijkers en het grote gat van de speer waar de soldaat Jezus doorstoken heeft. En zodra ze beseffen dat het inderdaad Jezus is, dan komt er blijdschap in hun hart. Ja, zegt Jezus, kom maar, raak mij maar aan. Kijk maar, een schim heeft geen vlees en geen botten. En geef me ook maar wat te eten. En voor hun verwonderde ogen eet Jezus wat gebakken vis en een honingraad. En hij begint hen te vertellen uit het Oude Testament en uit te leggen waarom hij moest lijden en sterven en opstaan. En aan het einde zegent hij hen opnieuw. Vrede zij u en ontvang de Heilige Geest. Als Jezus weer weg is, dan beseffen de discipelen plots dat één van hen dit gemist heeft. Judas niet, die leefde niet meer. Maar Thomas was er niet bij. En waarom hij er niet bij was, weten we niet precies. We krijgen de indruk dat Thomas er nog meer doorheen zat dan de andere discipelen. Dat zou in elk geval wel bij zijn karakter passen. Uit andere Bijbelgedeelten die over Thomas gaan, kunnen we eigenlijk drie dingen afleiden. Ik noem er nu alvast twee en straks nog één. Thomas hield heel veel van Jezus. Hij was heel erg trouw aan hem. Toen Jezus voor de laatste keer richting Jeruzalem wilde gaan, omdat zijn vriend Lazarus ziek was, toen was Thomas de eerste die zei, nou laten we maar met hem gaan, dan zullen we met hem sterven. Hij was dus trouw. Hij hield van Jezus. Hij was dus ook wel wat somber en wat pessimistisch ingesteld. En het zou zomaar kunnen dat Thomas na het sterven van Jezus zichzelf met al zijn vragen, met al zijn twijfels, met al zijn teleurstellingen afgezonderd en opgesloten heeft. Dat is trouwens wel herkenbaar, hè? Soms heb je tijd nodig om, en eenzaamheid nodig om iets te verwerken. Toch heeft het ook wel iets gevaarlijks. Misschien herken je dat ook wel. Dat je bijvoorbeeld boos bent en je boven teruggetrokken hebt op je kamer. En als je er nog eens over nadenkt, word je hoe langer hoe kwader. Je bent liever de hele dag boos dan terug naar beneden gaan. Luther heeft eens van de duivel gezegd dat het een heel zure geest is, die alleen maar negatief wil. Hij wil graag dat we ons opsluiten met onze boosheid, met onze teleurstelling, met ons verdriet. En jullie begrijpen wel dat gevaar is in deze tijd van het coronavirus en waarin we afstand tot elkaar moeten houden, alleen nog maar groter. Toch moeten we ook nu, als we teleurgesteld zijn of verdrietig, op zoek gaan naar wat vrolijks en positiefs. Luther kon bijvoorbeeld helemaal opbeuren als hij luisterde naar muziek. Je kan ook een mooi boek erbij pakken. Of iets anders doen. Nou jongens en meisjes, natuurlijk hebben zijn vrienden aan Thomas verteld wat ze meegemaakt hebben. Hoe Jezus hun verschenen is. Toch kan Thomas dat niet zomaar geloven. Hij wil wel, maar hij kan het niet. Hij kan zich toch niet met een kluitje in het riet laten sturen. En vind je het vreemd dat Thomas twijfelt? Nee, ja, twijfel is iets heel menselijks, iets heel normaals. Bovendien past het ook wel bij Thomas' karakter. We zagen al dat hij heel veel van Jezus hield, trouw was. Dat hij ook wel wat somber en pessimistisch was. Maar dan de derde, eerder had hij ook al eens samen met Filippus een heel gesprek met Jezus gevoerd over waar Jezus heen zou gaan. En wat Jezus toch bedoelde met het huis van mijn vader. Waar hij heen zou gaan om plaats te bereiden. Nou, ook toen al wilde hij het heel graag zien. Nou en nu is het helemaal logisch dat Thomas twijfelt. Want in de eerste plaats staan mensen normaal gesproken helemaal niet op uit de doden. In de tweede plaats kunnen vervloekte mensen, zoals mensen die gekruisigd zijn, al helemaal niet opstaan. Toch kon Thomas maar moeilijk begrijpen dat Jezus echt vervloekt was, want wat had hij immers voor kwaad gedaan? En in de derde plaats zijn die verhalen die hij van zijn vrienden hoort toch ook maar wat vreemd. Want Jezus komt niet naar hen toe en gaat niet weg. Nee, hij verschijnt plotseling en dan verdwijnt hij weer. Dat is toch vreemd? Hoe kan een echt lichaam nu verschijnen en plotseling weer verdwijnen? Daarom antwoordt Thomas zijn vrienden, ik zal beslist niet geloven. Als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie en mijn hand niet in zijn zij steek, dan geloof ik het niet. Even tussendoor, het is dus echt onzin wat sommige mensen wel eens beweren over de mensen rondom Jezus. Ja, dat een beetje simpele, goedgelovige mensen zouden zijn geweest die door andere opstandingsverhalen aan opstanding uit de doden gewend zouden zijn geraakt en vervolgens dit verhaal over Jezus zouden verzonnen hebben. Want jongens en meisjes, je merkt aan alles dat de discipelen het moeilijk vinden om de opstanding te geloven. En dat over die opstandingsverhalen, dat zou hoogstens kunnen gelden voor de Griekse traditie. Maar als Paulus later in Athene begint over de opstanding van Christus, dan wordt hij door een groot deel van zijn publiek uitgelachen en bespot. Want zoiets kan gewoonweg niet. Twijfel is dus iets menselijks. Het is normaal en zelfs niet altijd verkeerd. Het komt in de Bijbel ook wel vaker voor. Denk maar aan Maria, die bij de geboorteaankondiging de dingen ook niet helemaal kan begrijpen en vraagt, maar waarbij zal ik dat allemaal weten? Daarmee had Maria geen kwade bedoelingen. Nou, zo is dat ook met Thomas. Hij wil het zo graag geloven, maar hij is tegelijk zo bang om zichzelf voor de gek te houden. Maar daarom zorgt hij wel dat hij er de volgende zondagavond zelf bij is. Deze jongens en meisjes trouwens de eerste keer dat ik voor jullie dit verhaal vertel. Ik geef al een tijdje zondagschool. Maar volgens mij heb ik dit verhaal nog nooit eerder verteld. En tijdens de voorbereiding, kan ik tegen jullie wel vertellen, ben ik eigenlijk steeds meer van dit verhaal gaan houden. Het is eigenlijk een van mijn lievelingsverhalen geworden. Want nu zul je dat misschien nog niet zo doorhebben. Maar als je ouder wordt, dan zul je merken dat er steeds meer vragen bij je boven komen. Zijn al die verhalen in de Bijbel niet heel wonderlijk? Kan dat allemaal echt gebeurd zijn? Is er eigenlijk wel een God? En zo ja, wat voor God is dat dan? Een God die een dodelijk virus toelaat? Je kunt die vraag proberen weg te stoppen, maar ze komen toch. En als ik wil, jongens en meisjes, heb ik thuis een hele boekenkast die die vragen en die twijfels nog eens aanwakkeren. En toch, je moet jezelf daar nooit mee opsluiten. Want dit verhaal, jongens en meisjes, laat zien dat Jezus zelfs heel verdrietig, teleurgestelde, koppige en twijfelende mensen tegemoet komt. Want wat de vrienden van Thomas hoopten, gebeurt. Jezus verschijnt opnieuw. En Thomas is erbij. Daar staat Jezus. Kom Thomas, kom hier met je vinger. Bekijk mijn handen. Kom hier met je hand, steek in mijn zij. En wees dan niet langer ongelovig, maar gelovig. Ja, nu ziet Thomas het echt. De 5 wonden in Jezus' handen, in zijn zij, in zijn voeten. Dit is het lichaam van Christus. Thomas, je hebt gevraagd om een teken. Nu geef ik ze je. Ik ben opgestaan. En dan beleidt Thomas het. Mijn Heer en mijn God. Het is een belijdenis waar eigenlijk alle andere belijdenissen van de discipelen samenkomen. Die eigenlijk al die belijdenissen samenvat. Mijn Heer, mijn God. Dan wil ik tenslotte nog 2 dingen zeggen. Het eerste is dat Jezus nog steeds aan mensen verschijnt om met hen te spreken. Daar zijn zoveel verhalen van iemand die door Jezus opgezocht wordt. Ook nu wil hij zich nog laten zien. En hoe laat hij zich dan zien? Dat is het tweede wat ik nog wil zeggen. Thomas krijgt de tekenen van Jezus' gekruisigd lichaam te zien. Die wonden in zijn handen, in zijn zij, in zijn voeten. Jezus is opgestaan. Maar hij draagt die tekens van die enorme liefde waarmee hij de dood inging nog steeds bij zich. Wel nu, jongens en meisjes, zo komt Jezus ook naar ons toe. En zegt, ik hou van je. Kijk maar. En hij laat zijn handen zien, zijn voeten. Ik heb mijn leven voor je gegeven. Maar ik ben opgestaan. Volg mij. En sommige heiligen, zoals Franciscus van Assisi, hebben Jezus zelfs van zo dichtbij gezien en zo intens ervaren dat ze zelf, net als Jezus, wonden in hun handen en in hun voeten kregen. Maar misschien zeg je, dat gaat wel erg ver, meester. En ik heb Jezus eigenlijk nog nooit gezien. Dat kan. Maar je bent ook zalig als je Jezus nog nooit hebt gezien en toch in hem gelooft. Goed, dan zullen we samen eindigen. En ik doe dat in groep 3, normaal altijd met het Onze Vader. Dat wil ik nu ook doen. En in groep 3 bidden de kinderen dan hardop mee. Dat mogen jullie nu thuis natuurlijk ook doen. Zullen we samen eindigen met het Onze Vader. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. En uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Goed, en dan zal de juf tenslotte nog het lied van de maand spelen. Ik wil bijna zeggen zingen, maar dat gaat de juf denk ik niet doen. En de meester ook niet. Goed jongens en meisjes, dit was het. Tot volgende week.